Swammerdam.
Goedemorgen beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam op Radio Salto. Mijn naam is Henok Tesfaye. Het afgelopen jaar is uiteraard een moeilijke geweest, maar veel mensen hebben hun tijd binnen gebruikt voor het verbreden van hun skillset of het oppakken van een nieuwe hobby. Persoonlijk ben ik massaal aan het koken geslagen. Dit is al langer een hobby van me geweest, maar een lockdown geeft toch een unieke mogelijkheid tot experimentatie. Maar wat gebeurt er nou precies bij elke stap van het allerhande recept dat je volgt? Waarom brandt de boter zo snel aan en de olie niet? En waarom zien fancy restaurants er soms uit als laboratoria met vloeibare stikstof en dure, bijna scheikundige apparatuur? Ik ga het hier vandaag over hebben met Dr. Jan Groenewold. Hij werkt als fysisch chemicus bij de Universiteit Utrecht en als adviseur bij verschillende bedrijven. Hiernaast is hij ook een hobbykok en vormt hij met kok Eke Marien het duo Cook & Chemist. Sinds 2006 geven zij lezingen, workshops, kooklessen en schrijven zij boeken. Hun nieuwste boek is Keukenlab, waarin ze in begrijpelijke taal de wetenschap van het koken inzichtelijk maken en je laten zien hoe je de beste resultaten bereikt in je eigen keukenlab. Goedemorgen Jan.
Goedemorgen.
Hey, naast mij zit deze ochtend, naast mijn Zoom pictogrammetje, zit deze ochtend mijn medepresentator Mariel Doedens. Goedemorgen Mariel.
Goedemorgen.
Mariel, heb jij een favoriete recept om te koken?
Ik heb wel een recept dat ik vaak kook. Dat heb ik gisteren nog gemaakt zelfs. Maar het is heel makkelijk. Dus ik weet niet of het echt chemisch koken is. Maar dat is een hele snelle couscoussalade. Met allemaal perzik en feta en noten. Dus gewoon allemaal hele lekkere ingrediënten in die salade. Dus het is altijd een succes. Zeker met dit lekkere weer.
Ja, klinkt ook heel lekker. Klinkt heerlijk. Jan, heb jij een favoriete recept om te koken?
Nee, ik vind alles even interessant. Nee. Dus dingen zijn natuurlijk dingen die ik lekker vind. Nou, ik hou wel heel erg van de Sichuan-keuken, de Chinese keuken.
Lekker heet.
Daar kun je me eigenlijk altijd voor wakker maken.
Lekker pittig, ja.
S'nachts, maakt niet uit.
Als ontbijt ook?
Ja.
Oh, zo.
Ja.
Yes. Dus Jan, ik zei het al in de introductie, maar jij bent dus fysisch chemicus. Wat voor onderzoek doe je eigenlijk precies? En heeft dit al enige relatie tot koken of staat het er helemaal los van?
Nou, het heeft best veel te maken met koken. Het is zo dat fysische chemie, het woord zegt het al, dat behelst het grensvlak tussen scheikunde en natuurkunde. Dus je kunt zeggen het stukje natuurkunde dat voor de chemie ook van belang is. En dan heb je het natuurlijk al gauw over vloeistoffen, waar de scheikundige stoffen bijvoorbeeld in opgelost zijn als je reacties uitvoert. De temperatuur is meestal kamertemperatuur of iets, of je verhit het een beetje. Maar ja, het gaat niet over plasma's van 2000 graden en meer. Dus weet je, het natuurkundige domein is een beetje wat je om je heen ziet. En dat is natuurlijk in de keuken ook zo. Hè? Je werkt met allemaal ingrediënten die ook eigenlijk bij het domein van de fysische chemicus behoren. Dus vaak gaat het bijvoorbeeld over emulsies. Dat zijn, laten we zeggen, mengsels van water en olie. Mayonaise is het in de keuken. En sauzen. Dat is ook typisch een onderwerp dat bij de fysische chemie hoort.
Ja, ja. Maar en doe jij zelf ook specifiek onderzoek naar dit soort emulsies? Of wat voor...
We hebben in Utrecht wel wat interesse voor emulsies. Inderdaad. Mijn insteek is al wel theoretisch, dus ik doe vaak de modellering van die processen en dat doe ik dus eigenlijk ook buiten de universiteit, omdat in veel praktische problemen, en ja, koken, het is geen probleem, het is natuurlijk iets om te doen, maar je kunt problemen krijgen in het koken en dat zijn momenten waarin je kunt, die kennis kunt gebruiken eigenlijk. Dus, en het onderzoek Ja, ik ben echt de vraag alweer kwijt, Henok, sorry.
Dat nee.
Ik had halverwege te stotteren. Ik dacht van, wat was de vraag?
Nee, geen probleem. Ja. Nee, het was de vraag ging over wat jouw onderzoek eigenlijk inhoudt als fysisch chemicus.
Ja. Ik heb dus, maar ik ben dus niet heel, laten we zeggen, kieskeurig. Ik doe vaak wat op mijn pad komt. En inderdaad, op het moment dat natuurlijk een scheikunde bij elkaar komt, dan heb je al een zekere complexiteit te pakken. En dan vind ik het altijd leuk om uit te zoeken, wat is nou het goede beschrijvingsniveau van een bepaald, bepaalde situatie. Maar dat kan dus heel goed roeren in een pan zijn.
Ja, absoluut. Ja. In principe is jouw de relatie die je hebt met Eke en de Cook & Chemist, of het duo wat jullie hebben opgebouwd, is niet per se ontstaan vanuit jouw academische achtergrond. Hè? Hoe is die samenwerking tot stand gekomen?
Nee, dat klopt wel. Ik was eigenlijk gewoon behoorlijk geïnteresseerd in koken. En het vakgebied waar ik dus in zit, en zat is fysische chemie, die had altijd heel erg een link met levensmiddelentechnologie. Dus eigenlijk de grote bedrijven bezig met productieprocessen te optimaliseren, wetenschap doen. Je kent het wel. En dus je heel technische manier met voedsel omgaan. Dus ik wist al dat die link er bestond. Maar ik hield me daar een beetje van afzijdig. Maar er was dus ook een stroming op dat gebied die een beetje, die wat meer aan populariteit won in die tijd. Zo dan heb ik het echt over iets van 15, 20 jaar geleden. Dat er ook wel met een wat serieuzere wetenschappelijke bril naar het koken thuis en in het restaurant werd gekeken. Dus een andere schaal en ook een andere focus. Hè. De focus echt meer, niet hoe maak ik het nou, de ingrediënten zo goedkoop mogelijk, of hoe is het productieproces zo efficiënt mogelijk, maar meer, hoe maak ik het nou echt lekker. En een beetje een andere focus, heel voor mij persoonlijk veel interessanter, en ik denk dat ik niet de enige ben. En er waren wat boeken over. En een vriend van mij, Eke, die ik dus al ken uit de studententijd, die ging als kok verder. Die sprak me een keer aan op een feestje van, wat vind jij van die boeken over die zogenaamde moleculaire gastronomie? Want zo heet dat vakgebied, wat zich toespitst op het koken in thuis en in het restaurant. Ik ben het net aan het lezen. Ik vind het hartstikke leuk en makkelijk. En ik lees dat lekker. Dat leest voor mij lekker weg. En hij zei, dat komt goed uit, want ik vind het hartstikke moeilijk. Kun je me niet een keer wat dingen erover uitleggen? En zo is eigenlijk onze samenwerking ook een beetje. We waren al vrienden, maar toen zijn we ook een beetje professioneel samen gaan werken. Hij als kok en ik als van, wat hoor ik hier nou voor chemische weetjes bij eigenlijk? En hoe kun je, want dat was steeds gevolg van onze dialoog, hoe kun je betere resultaten krijgen als je begrijpt hoe dat dus werkt? Want alleen theorie, dat is dan voor een kok niet zo interessant. Ja, je moet wel weten waar je het voor doet.
Ja, ja. En het boek, ik heb het natuurlijk wat opgezocht over het boek, en het is iets anders ingedeeld dan veel andere kookboeken. Hè? Dus jullie, het focust zich niet per se heel erg op hoofdstukken die bijvoorbeeld op recept zijn ingedeeld. Maar jullie focussen jullie vooral op scheikundige processen, waarbij dan recepten zeg maar als ter illustratie worden gegeven. Wat was de waarom hebben jullie dat zo ingedeeld?
Ja, klopt. Dat heb je heel goed gezien. Het is wel zo, overigens, dat 10, 12 jaar geleden hebben we ook boeken uit laten komen. En die waren wel zo opgezet. Meer vanuit het culinaire thema. Mm-hmm. En op een of andere manier hebben we gedacht, we willen het, omdat het toch een manier van denken is om vanuit die processen te denken. Die informatie stond er destijds ook wel in. Maar we hebben nu eens gekeken van, als we nou hetzelfde verhaal, maar dan ook nog met veel meer nieuwe dingen erbij gaan vertellen. Maar dan vanuit het proces dan. Is de hoop dat ook mensen dat ook wat iets meer oppikken. Dat die processen eigenlijk, patatbakken en biefstukbakken, daar zitten gewoon bepaalde onderdelen in het proces die hetzelfde zijn. En dat, soms kun je dat gewoon gebruiken. Het is net even een andere view. En daar heb je inderdaad niet zoveel voorbeelden van. Mm-hmm. Dus het leek ons ook leuk, gewoon puur omdat het een niche is.
Ja, ja. En het schrikt gelukkig niet mensen af. Want ik kan me voorstellen dat als mensen gewoon naar een kookboek op zoek zijn, dat die en er staat opeens hoofdstuk 1 emulsies, dat ze dan even denken, oh wacht even, dit is volgens mij niet waar ik naar op zoek was.
Dat kan, maar ja, weet je wel, elke week verschijnen er in Nederland alleen al geloof ik 3 of 4 kookboeken. En die doen het allemaal wel. Dus wij zijn echt de enige, dat we een paar mensen afschrikken, dat zullen we ongetwijfeld doen. Maar er zijn genoeg mensen die dat wel leuk vinden, hebben we gemerkt. Dus we houden het lekker zo.
Yes. Ja. Nou, dan dacht ik dat het misschien wel leuk was om even, net zoals jullie in het boek doen, even een bekend voorbeeld van een recept ter illustratie te nemen, dat heel erg simpel lijkt, maar toch vaak fout gaat. En dan misschien zo meteen hebben over wat de processen zijn die daar ten grondslag aan liggen. We gaan nu luisteren naar een fragment uit Gordon Ramsay's Ultimate Cookery Course.
Right, the guide to cooking a perfect steak. Hot pan. The secret here is to make sure that we literally sear the steak and not boil it. Season it first. Beautifully done. Get some nice large grains of pepper, so you've got a nice bit of heat. Mop up all that seasoning and sort of push in. The four most important parts to make sure you take them out of the fridge 20 minutes before you actually start cooking them. Cooking a steak that's stone cold in the center, you're gonna have to overcook it on the outside. Pan's just started smoking. Touch of oil in, roll that round. And then just lay the steaks away, always away from you. And let the pan do the work. That's the kind of noise you want to hear in the pan every time. That nice sear. Again, pair of tongs. Turn it over very carefully. Literally 30 seconds in the pan, you can see the color. Beautiful. That layer of fat on the back of the sirloin, you want to render that down as well. That's it there. So hit that into the pan. Use the pan to your advantage. Tilt the pan, let all that hot fat, olive oil run down the back, and it starts to sear the steak even better. You can put a little bit of garlic in. Nice little flavor of the steaks. Doesn't need to be peeled. Just lightly crush and in. That gives a really nice flavor to the steak. Turning every minute, so you've got that nice even color. And if you're turning your steaks every minute, it starts to cook evenly. A little bit of thyme. It's really nice to get that nice fragrant smell of thyme. A touch more. I quite like my steaks rare, so rare's here, opposite the palm, at the top. Medium is there, and well done is at the top of your wrist. And now, I'm gonna start off with my butter. Little knobs of butter. And this is where the steak starts to take on a completely different flavor. Tilt the pan, then just baste the steaks. That fried thyme, that garlic. Nothing's burning, and that's why we started off with olive oil. Get the garlic and sort of brush the garlic over. Off with the gas, take them out, beautiful. Let them rest and off. And then from there, slice rare, going on to medium rare. Delicious.
So, we hebben dus net gekeken naar een fragment waarin Gordon Steak een heerlijk uitziende steak aan het bakken is, moet ik zeggen. Luisteraars, jullie moeten blij zijn dat jullie het niet gezien hebben, want dan hadden jullie ook heel veel honger gehad op dit moment. Wat ik altijd interessant vind aan bijvoorbeeld dit recept, is het lijkt dus zo ongelooflijk simpel om een perfecte steak te maken die lekker bruin en krokant aan de buitenkant is, maar wel medium rare aan de binnenkant. Wat maakt het dan toch zo moeilijk? Wat zijn de verschillende reacties die plaatsvinden? Bijvoorbeeld als je dat contrast met een lekkere bruine buitenkant en een binnenkant die een gelijke temperatuur heeft.
Ja, dat is dus een enorme uitdaging eigenlijk. Vooral omdat de temperaturen die je nodig hebt voor die twee dingen. Hè? Dus je hebt het aan de ene kant heb je het over de korst, die moet mooi bruin en geurig zijn. Eigenlijk betekent dat de korst dan voldoende warm of heet moet worden eigenlijk. Maar het midden van die biefstuk wil je eigenlijk weer niet hoger hebben dan 55 graden. Terwijl die korst echt zodanig moet uitdrogen dat de temperatuur wel 120 graden kan worden, echt in het korstgebied. Dus het is een enorme gradiënte, zoals het dan heet, van temperatuur van buiten naar binnen. En het punt is dat, het klinkt weinig, hè? Dus je hebt 120 op de buitenkant en 55 liefst, niet veel meer, aan de binnenkant. Maar het probleem is, als het 70 is, 70 graden, dan is je biefstuk al helemaal taai. Dus daar zit spanning. Dus 15 graden, terwijl de buitenkant eigenlijk 120 moet zijn. Het is daarom alleen maar in een heel klein stukje hoor, die 120. Maar goed, even 100 graden is het sowieso. Dus er zit niet zoveel speling. Het kan gauw misgaan, zeg maar. Echt iets van 10 graden is al te veel. En hij moet natuurlijk ook niet te koud zijn. Je moet hem echt wel opwarmen. Dus nou, al een aantal dingen die hij zei daarover, die hebben er allemaal mee te maken. Hij haalt bijvoorbeeld de biefstuk van tevoren uit de koelkast. Nou, waarom is dat? Dat is ook om te zorgen dat dat contrast tussen binnen- en buitenkant, bij wijze van spreken, een beetje in de hand gehouden kan worden. Want op het moment dat die temperatuur wat hoger is, dan hoef je dus relatief, kun je veel korter bakken om hem dan, zeg maar, naar de 55 graden te brengen. Hè? Als hij bij wijze van spreken al 25 is bij het begin, in plaats van 5. Dat scheelt dus al enorm in de controle die je erover hebt. Dus dat soort dingen. En zo zijn er heel, ja, zo kun je eigenlijk ook op dit vlak, een simpele biefstuk, kun je denk ik bijna een boek over volschrijven van wat voor trucs je allemaal wel niet kan toepassen om die niet mislukt mogelijk te krijgen. Ja.
Ja, want wat er vooral aan de buitenkant van zo'n biefstuk gebeurt, is, als we even inzoomen op het misschien meer chemische gedeelte, is een Maillard-reactie, heb ik dat goed opgezocht?
Ja,
goed
dat
opgezocht?
Zo heet die, hè? Dus dat is, zo wordt die ook in de beide koks trouwens altijd genoemd. En heel strikt genomen zijn er ook nog wel andere reacties naast de Maillard-reactie die daar dan, dus een organisch chemicus die zal zeggen, ja, het is er één van de zoveel die je daar hebt, maar goed, het praat makkelijker. En het is ook echt zo dat je een flinke temperatuur moet hebben voordat je die bruiningsreacties dus ook krijgt.
Ja. Is die Maillard-reactie, dat is het bruin worden van die korst? Klopt
ja,
dat?
Het gevolg daarvan is dat die korst bruin wordt. Ja. Het is een reactie tussen aminozuren en de suikers die in het vlees zitten. En als de temperatuur hoog genoeg wordt, dan gaat die heel snel en dan en het is ook wel, misschien nog wel goed even om de thermodynamica van het hele kookproces er even bij te slepen. Want biefstuk is natuurlijk heel, als je maar uit de ijskast haalt, hij is heel vochtig. Dus voor een groot deel bestaat het uit water. Dus zolang die korst niet uitdroogt, krijg je hem nooit heel heet. Dus wat je wel eens ziet, denk ik, als je vlees bakt. Je doet bijvoorbeeld te veel biefstukjes in je pan, dan. He, en je hebt van dat leuke vlees waar ze dan misschien wat extra vocht bij doen ook. Of zo. Dan lekt het allemaal zo naar beneden in je pan. En dan gaat het een beetje sudderen. En dan wordt het niet echt bruin, het wordt meer grijs. Misschien kennen jullie dat wel.
Ja, zeker.
Dan zit je vast aan, dan is er te veel water eigenlijk aanwezig. En dan wordt die temperatuur nooit, de temperatuur wordt dan nooit hoger dan 100 graden. Dus pas als de korst echt uitdroogt, dus al het vocht tussen de cellen, tussen die spiercellen vandaan is, op dat plekje, dan kan het daar wel heter worden. Dus op het punt waar de pan het vlees raakt. En dan kan het bruin worden. Dus het is heel, dus bijvoorbeeld het droog houden van zo'n biefstuk oppervlak is ook een belangrijke. Dus daarom zeggen ze, dep hem droog voordat je hem in de pan doet, bijvoorbeeld.
Ja, want dan heb je inderdaad dus met die Maillard-reactie de ene kant van de, daarmee regel je de korst, zeg maar. Maar het constant houden van de temperatuur is natuurlijk dan, om dat tegelijk te doen, weer een hele andere challenge.
Ja, precies. De korst moet dan zo heet mogelijk.
Ja.
Maar de body van het biefstukje moet juist niet al te heet worden. En liefst zo inderdaad zo gelijkmatig mogelijk. Want je kunt daar zeggen, ik wil gewoon dat die bijvoorbeeld heel mooi van grijs naar een beetje rosé gaat. Dat kan. Maar je kunt het ook zo doen dat je bijvoorbeeld een heel klein laagje grijs zo vlak onder die korst hebt. Mm-hmm. En verder dat het heel mooi egaal rosé is. En dat is een resultaat wat je misschien wel zou willen bereiken. En ja, er zijn dus... die egale temperatuur van 55 graden en die korst, dat zijn dus twee tegengestelde belangen. En je kunt het uit elkaar trekken door bijvoorbeeld te zeggen, nou, ik ga niet alleen de biefstuk van tevoren uit de ijskast halen en hem een uur of twee uur laten rusten, zodat die kamertemperatuur komt. Ik kan natuurlijk ook hem in een waterbad leggen, dat heet dan sous vide, of in een magnetron heel even oppiepen, dat moet je heel voorzichtig doen. Of je legt hem in een oven op een lage temperatuur, gedurende een lange tijd, zodanig dat bijvoorbeeld de hele biefstuk 55 graden wordt. Dan is die dus van buiten naar binnen 55 graden. En dan, nou ja, pak je hem eruit. Dan is dat dus mooi gaar. En dan mik je hem nog even in de pan, in hele hete boter. En dan is dat korstje bruin. En dan ben je eigenlijk met die korst in 30 seconden klaar. En dan heb je dus weinig kans dat die binnenkant een te hoge temperatuur krijgt.
Ja, ja.
Dus een manier om, ja, de science wordt echt ingezet om dat biefstukje steeds beter te maken. Je ziet het ook, denk ik wel. Veel restaurants hebben ook zo'n sous vide ding tegenwoordig. Ja, zo'n waterbad waar dat vlees dan... Dan sielen ze het vlees in een plastic zak. Kwakken ze in het waterbad. Stellen ze in op goede temperatuur. En dan hoef je er eigenlijk niks meer aan te doen. Het kan namelijk ook niet te gaar worden. Want die temperatuur, te gaar betekent eigenlijk gewoon een te hoge temperatuur. Dus als je maar zorgt dat die temperatuur niet boven de 55 graden komt, dan is dan gebeurt er verder niet zoveel meer, ook al laat je hem 3 uur te lang in het bad zitten. Dat is heel handig voor een restaurant. Hè? Dus je haalt ze op het moment dat je ze nodig hebt, haal je ze eruit. Ze zijn al op temperatuur en je bent in een minuut klaar met bakken. En de klanten zijn ook tevreden, want dat is hartstikke lekker. Ja.
Ja, perfect. Ja, dit zijn... Ja, jullie boek, de hoofdstukken over de processen die jullie daarin beschrijven, dat zijn er natuurlijk niet maar twee. Maar wat is er... Staan er recepten in het boek die alle processen samenbrengen? Zou dat dan het moeilijkste recept om te maken zijn?
We hebben wel achter in het boek, dat heb je misschien wel gezien, hebben we laten zien dat in recepten... Kijk, elk recept is dus inderdaad... daar komen een paar van die processen in naar voren. Het zal niet zo zijn dat ze in elk recept allemaal voorkomen. Ik denk ook niet dat er een recept is waar echt maar één proces plaatsvindt. Het is altijd een soort combinatie van dingen. Maar wat wij hebben geprobeerd is zeg maar de 15 processen die heel vaak voorkomen. En dan moet je gewoon denken aan dingen zoals... stollen. Ja, dat is een proces. Of smelten, dat is dan het tegenovergestelde proces. Verdampen, weet je, dat soort natuurkundige dingen. Die spelen natuurlijk altijd op een of andere manier een rol. Alleen in heel veel kookboeken wordt daar dan natuurlijk niet zo heel erg bij die natuurkunde daarvan stilgestaan. En dat proberen wij dan wel te doen.
Ja, de vraag van waarom? Te beantwoorden eigenlijk, in plaats van alleen maar hoe, als het gaat om een recept.
Ja, en het is ook puur omdat dat voor sommige mensen, daar moet ik me echt bij zeggen, leuk is. Ik merk thuis ook wel van, ik heb bijvoorbeeld bepaalde dingen al wel heel vaak verteld, maar dan is het niet zo dat dan blijft hangen. Ja. dus ik vind dat zelf heel erg... leuk om dan en te kijken, maar ja, weet je, dat is dus daarom. En dan onthoud ik het ook beter. En Eke is het er ook helemaal mee eens. Dus die heeft ook echt die wil dat toch ook heel goed weten. En zo zijn er natuurlijk veel meer. Maar het is ook echt wel, als je een beetje die interesse hebt in die natuurkunde en scheikunde, dan is het gewoon heel leuk om, om, om op die manier naar te kijken. En er zitten echt hele grappige weetjes bij, waar je je voordeel mee kan doen. Absoluut. Alleen het wil natuurlijk niet zeggen dat daarna alles altijd lukt. Want de praktijk is weer barstig. Het lukt echt niet allemaal als je ons boek leest. Nee, zeker niet.
Nee. Nou, naast het feit dat er natuurlijk erg veel chemische en natuurkundige processen schuilgaan in de praktische kunst van het koken, wordt koken zelf over de jaren ook steeds meer benaderd als wetenschap. Hè? Dus volgens mij wordt dit moleculaire gastronomie genoemd, als ik het goed heb. Ik en jij werken al bijna 15 jaar samen. Toen jullie begonnen was die moleculaire gastronomie nog echt een hot topic. Hè? Zou je ons kunnen vertellen wat dat precies inhoudt? Wat betekent moleculaire gastronomie?
Ja, het is een heel semantisch verhaal hoor. Dus ik vind wel, we hebben besloten om in ons boek daar heel kort over te zijn. Maar het is een hele stammenstrijd gaande tussen mensen die wetenschappers zijn en die vinden dat de koks dan bijvoorbeeld ook net doen dat ze wetenschappers zijn. En de koks die vinden de wetenschappers dan weer te arrogant. En ik heb er niet zo'n zin in om me daarin te mengen, zeg maar. Kijk, de koks die doen dat is gewoon het allerbelangrijkste. Die zitten gewoon in de praktijk, die maken de dingen die mensen opeten. En er zijn inderdaad een groot aantal koks in het verleden ook een beetje op het hoge niveau, hè, van de gastronomie. Die op een gegeven moment dachten, het is eigenlijk wel heel interessant om wat we vanuit die levensmiddelentechnologie weten, om te kijken wat we daarmee kunnen doen in de keuken. En dan zag je ziet dus eigenlijk een beweging dat er heel veel, bijna laboratoriumapparatuur richting de keukens is gegaan. Het voorbeeld wat we net hadden, dat sous vide, een waterbad, waar je dus gesield in kunststofzakken een stuk vlees op temperatuur kunt brengen. Ja, dat is eigenlijk van oorsprong een stukje laboratoriumapparatuur. En zo heb je ook koks die zijn gaan experimenteren met destillatie, dat ze herfstbladeren gaan destilleren, zodat je herfstbladeren smaak kunt maken op je bord. En centrifugeren, ultracentrifugeren, dat je doorzichtig tomatensap kunt maken. Noem maar op. Je hebt de meest spectaculaire dingen eigenlijk. Alleen er hangt wel een enorm prijskaartje aan, want als je zo je keuken gaat inrichten met dat soort apparatuur, dan loopt dat gauw al in de honderdduizenden euro's volgens mij. Maar goed, er zijn mensen die dat, er zijn koks die dat doen, ja, zeker. Ja,
om de luisteraars eens een beeld te geven van het concept, gaan we nu even luisteren naar een fragment van de Columbia University, waarin we fysisch chemicus Hervé Thies met chef Michael Lysconis bij een event horen spreken. Volgens mij gaan ze het hebben over de toekomst van koken of nieuwe ontwikkelingen die in de keuken bezig zijn.
Thank you.
The best language is the next. It's a tricky.
When Hervé walked into the kitchen today, he said he saw this. He goes, "Oh, he's a molecular cook." Foam canister. It's kind of a revelation, even though we take it for granted now, that we can create something like whipped cream out of a material that doesn't have all those components.
Note-by-note cooking is something that grows out of and extends on molecular gastronomy and takes it a step further because it's really based on using compounds to create food.
If you have beef and meat, you make beef and meat. If you have a carrot and fish, you put carrot and fish, and that's all. But if you have the 300 compounds of carrots and the 300 compounds of fish, you make 90,000 combinations, which means that in front of us, with note-by-note cooking, we have a huge new continent, which is like America compared to the old world.
One of the questions I often ask myself is just, what can be water? You know, if we were to take an egg white, which is water and protein, take the water away, and then rehydrate that protein with something else, say beet juice, we have a beet meringue. I'm making a soft caramel, and there's water in soft caramel. I thought, why not replace that with carrot juice? From you go on and on and on, creating new things in a familiar context.
Hervé is really pushing a new frontier, new boundaries, and thinking about cooking. We've had a lot of molecular cuisine in New York and Spain and France over the last 10 or 15 years, but it's mostly been sort of decorative, new ways of thinking about presenting old styles of cooking. And this goes right to the heart of it.
Breaking ingredients down and breaking preparations down is simply a way to better understand them and a way to become a better cook and to make things taste better. As a pastry chef, I have to be able to predict the future when I cook. So understanding the component parts of everything and how they work and how they function is really what I do. So adopting this idea of note-by-note cuisine is feels natural.
It's really an attempt to bring a modernist revolution to food of the kind that you've had already in the past 100 years in architecture and music, art. To rethink food in a very fundamental way instead of just rethinking it in superficial ways.
In France and in America, about half of food produced is spoiled, which means that if you can avoid the spoilage, you can multiply the food production by two.
RVT sees note-by-note cooking as an important way to think about how we can feed a growing world population, how we can process and move foods around more efficiently to be able to feed more people. So it really has an interest for people concerned about population growth and sustainability and how our understanding of food and processing of food has to change in response to those growing pressures.
I think that this particular event is funny because it tells us a lot of what could be done in the future.
Yeah. That's why we need people like you.
Well.
To push us in the right direction.
Leuk filmpje trouwens.
Ja, ja, vond je me leuk? Ja, ik snap, ik moet zeggen dat ik aan het eind begon ik wel te begrijpen dat wetenschappers soms denken, nou, die zijn wel een beetje, hoe zeg je dat? Die vinden het wel allemaal heel cool, maar ik vond het ook wel heel cool, moet ik zeggen. Oh,
ik ben misschien iets nuchterder, weet je. Ik denk van ja, je hebt natuurlijk, absoluut, je hebt natuurlijk, wat ik net al zei, die levensmiddeltechnologie is natuurlijk ook al natuurlijk echt wel bezig om niet dingen weg te gooien. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd een drive. Mm-hmm. Maar goed, het is zeker dat note-by-note cooking bijvoorbeeld, wat we daar net zagen, dat is eigenlijk wat je automatisch gaat doen als je die moleculaire gastronomie aanpak kiest. Want je hebt het inderdaad niet meer over een ei eigenlijk als ingrediënt. Maar je bent meer je bewust dat in een ei, daar zit dus water in, daar zitten eiwitten in. En ook vetten in de eidooier. Weet je wel, dat is een beetje. En dan kun je dus ook veel beter begrijpen wat de functie van zo'n ei is in bepaalde gerechten. De ei is wat dat betreft ook een extreem voorbeeld. Er zitten zoveel verschillende dingen in. De ei heeft ook echt heel veel functies in de keuken. Dus het is als. Ik heb ook wel eens bezig geweest met vegan-achtige recepten ook. Mm-hmm. En dan moet je. Ja, er is dus niet één vervanger voor een ei. Het is maar net wat wil je met het ei doen? Wat wil je ermee bereiken? En dat bepaalt dan eigenlijk wat je replacement ingrediënt gaat worden.
Wat voor soort functies heeft een ei?
Nou, een ei kan bijvoorbeeld schuimvormer zijn. Hè? Dus je kunt eiwit kloppen. Een ei kan een emulgator zijn voor om olie te binden. Dus om mayonaise te maken. Dus de eiwitten die in de dooier en het wit zitten, die kunnen daarvoor zorgen. Het kan stevigheid geven, want de eiwitten die erin zitten kunnen coaguleren, samenklonteren. Dus ja, je kunt een ei koken, dus dan wordt het hard. Dus het kan ook stevigheid geven. Nou ja, ik weet niet, er zijn er vast nog een paar, maar dit zijn best wel diverse functies. Je kan bijvoorbeeld, lecitine is een schuimvormer, ja, maar dat is niet dat stolt weer niet. Dus. Dat maakt het ei wel tot een heel, laten we zeggen, veelzijdig ingrediënt.
Ja, ja.
Maar het geinige is dus inderdaad, als je die functies een beetje los kan koppelen en ze kan laten samenhangen met, ja, wat zit er nou eigenlijk, hè, wat is nou eigenlijk de functie van wat er weer in het ei zit, dan ben je ook een beetje bezig met dat zogenaamde node-by-node cooking. Hè? Dus je noemt je ingrediënt, basisingrediënten niet meer ei, maar je hebt het over emulgator. Nou ja, het gaat al gauw heel, heel technisch klinken. Maar het moet natuurlijk eigenlijk ook gewoon heel, heel goed smaken. Dus je kunt niet, ja, je kunt, dat nood bij nood cooking, toen ik dat voor het eerst hoorde, toen dacht, het was een heel extreem, zo van, ze maken ook een vergelijking met de moderne kunst, hè, dus dat je, of modernist architecture, hoorde ik ze zeggen, en muziek, dat ze op een gegeven moment ook, kwam er zo'n moment dat ze helemaal los wilden komen van, bijvoorbeeld notenschrift, zo van ja, en akkoorden die allemaal al lang bestaan. Dus ze gingen heel extreem op zoek naar nieuwe vormen, waardoor je natuurlijk ook af en toe echt misbaksels krijgt, dingen waarvan je denkt, ja, het is interessant, maar het is niet, ik ga er toch echt niet voor de lol een hele avond naar luisteren, weet je wel.
Dat, het is eetbaar, maar we gaan het niet eten.
Ja. Is dat ook misschien het risico, of dat ze juist zo'n drang hebben om origineel te zijn, dat ze toch de plank misslaan?
Ja, maar dat kan natuurlijk wel eens gebeuren. Maar het is natuurlijk een tocht. Het is als je een restaurant hebt en mensen hebben toch echt geen, dan moet je toch weer wat anders gaan doen. Dus het wordt natuurlijk toch alleen maar die dingen die echt goed bevallen, die blijven bestaan.
Ja.
En andere dingen zijn een beetje, ja, als je bijvoorbeeld van die E-nummers hebt, die bepaalde, waar je sauzen mee kunt verdikken, die zijn ze op een gegeven moment ook gaan gebruiken in bepaalde restaurantkeukens. Ja, sommige van die verdikkingsmiddelen, net als maizena bijvoorbeeld, ja, dat is dan eentje die wel kent, maar die nemen heel vaak heel veel smaak weg van die in de saus zit. Dus als je dat heel veel gebruikt, ja, dan uiteindelijk gaat het ten koste van de smaak. En ik ben er wel van overtuigd dat, nou is Nederland wat dat betreft niet het beste voorbeeld, van die accepteren echt heel veel van als iets, weet je wel, ja, als het er maar op een bepaalde manier uitziet, dan is het goed. Hoe het smaakt, doet er verder niets wel toe. Maar gelukkig is Nederland niet het enige land in de wereld. Dus er zijn genoeg krachten die ervoor zorgen dat het eten gewoon echt lekker moet zijn, en anders wordt het gewoon niet verkocht. Dus ja, ik maak me daar eigenlijk niet zoveel zorgen over. Ja, misschien alleen voor Nederland.
Oké.
Nee, we hoorden in dit fragment ook Hervé Thys aan het woord. Hij is een van de pioniers van het moleculaire gastronomie. Hij is ook fysisch chemicus, net zoals jij. Hoe staan dat soort figuren eigenlijk in de academische wereld, in de wetenschappelijke wereld? Want volgens mij is hij dus ook nog steeds, doet hij echt actief onderzoek naar kooktechnieken, dat soort dingen, vanuit zijn fysische, chemische achtergrond.
Ja, dus hij heeft een best een groot netwerk van mensen door de hele wereld heen, hè, die dus op universiteiten zitten, die ook soortgelijk werk wil doen en onderzoek. Ik weet het eigenlijk niet voor heel veel, maar veel mensen zijn het toch, die vinden het toch wel leuk om een beetje erbij te doen. In Frankrijk is het echt wel een heel serieuze iets. Ik hoor dan wel eens van collega's, die zijn wel een beetje jaloers op dat daar dan wat, die vinden dat dan niet serieus genoeg. Maar ja, ik heb er geen mening over. Ik vind het geweldig wat hij doet. Dus ja.
Ja, want hij heeft een instituut of een kookschool is hij gestart, of een onderzoeksinstituut, waar hij dan...
Nou, hij zit dus echt op het Collège de France, is hij dus hoogleraar moleculaire gastronomie. Het is echt een leerstoel.
Oh, zo.
Maar dat hebben wij in Nederland, hebben wij dat helemaal niet.
Ja, dus er gaat ook echt geld naartoe, onderzoeksgeld.
Ja,
naar de...
ja, best veel onderzoeksgeld naartoe.
Zo. Ja. En merk je in Nederland dat er, misschien niet op dat niveau, maar dat er iets van dat er actieve stappen gezet worden om, of het nou moleculaire gastronomie of koken is, om dat te gebruiken in educatie. Ik kan me voorstellen dat de boeken, workshops die jij en Eke samen doen, dat voor het leren, doseren van scheikundig natuurkunde heel erg waardevol kan zijn.
Ja, dat zou kunnen. We hebben zelf ons vooral meer gericht, niet zozeer op het onderwijs, maar echt op de geïnteresseerde koks en thuiskoks. Dus ook wel wat meer praktisch. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld in Wageningen, die hebben best wel affiniteit met moleculaire gastronomie. Hebben ook eigenlijk een soort, volgens mij hebben ze een master ook daarin. Dus dan die doen ook een deel van hun, laten we zeggen, natuurkundige curriculum. Ook in termen van die moleculaire gastronomie eigenlijk. Dus die voorbeelden uit de keuken hebben ze, die halen ze best vaak aan. Ja. Dus dat is, en ik heb ook wel eens gezien dat ze in Leiden dat bijvoorbeeld ook, ik weet niet zeker of ze dat nog steeds doen. Dus ze wilden dat wel opzetten, zeg maar. Ja.
Maar bedoel jij hen ook?
Ik doe dat dus niet. Ja.
Bedoel je ook bijvoorbeeld op middelbare scholen? Dat je koken en de processen daarbij gebruikt om scheikunde aan te leren?
Ja, het is ook wel een module voor scheikunde, geloof ik. Moleculaire gastronomie. Dus het heeft wel, en dat is ook een beetje in samenwerking met Wageningen destijds gedaan. Want het rond de tijd dat profielwerkstukken moeten worden geschreven, krijg ik ook altijd allerlei e-mailtjes van leerlingen en zo. Dus dat is, ja, ik denk dat in het middelbaar onderwijs er dus ook wel wat mee gebeurt. Ja, zeker.
Ja, ja en nu komen we misschien weer een beetje in het semantische deel terecht. Maar je hebt dus een kok als RWT's, of niet een kok, een fysisch chemicus dus. En aan de andere kant zijn tegenhanger in de keuken is iemand als, ik had zijn naam opgeschreven, als Ferran Adria, die dan een kok is, die het fysische gedeelte dan weer een beetje interessant vindt. Is daar überhaupt een lijn in te trekken? Ik kan me voorstellen dat er genoeg restaurants zijn die moleculaire gastronomie op hun menu hebben staan, omdat het cool klinkt, omdat het een leuke buzzword is, maar niks van echte fysische chemie toepassen in hun keuken.
Ja, het is eigenlijk de situatie die jij schetst is, denk ik, een jaar of 10, 15 geleden was het echt een buzzword. Hè? Was het echt heel erg een hype, denk ik, kunnen we nu wel stellen. Want dat is nu niet meer zo heel sterk zo. Je hebt wel, maar wat wel zo is, is dat dus heel veel van die technieken die in die hype zijn ontstaan, de succesvolle, die zijn wel degelijk in heel veel keukens terechtgekomen. En je ziet het niet meer, maar het wordt niet meer op die manier in de markt gezet. Maar de technieken zijn wel een beetje veranderd. Dus bijvoorbeeld dat sous vide koken, dat is echt een hele, bijna elk restaurant heeft dat nu.
Wat voor koken?
Dat koken in dat waterbad. Dus dat waar we het eerder over hadden. Sous vide, achter glas. Ja.
En dit soort ontwikkelingen, die stromen dan ook door in bijvoorbeeld het bedrijfsleven of in grote fabrieken die bepaald eten produceren, kan ik me voorstellen.
Ja, wat dit natuurlijk, wat je misschien wel kan zeggen in het grote plaatje, is denk ik wel dat de focus van die moleculaire gastronomie anders is. Hè? Dus die richt zich op de kleinschalige gebruiker. Richt zich ook op wat maakt het nou lekker. En ik doe natuurlijk de werkelijkheid geweld aan door te zeggen dat levensmiddeltechnologie daar helemaal niet. Hè? Die zijn natuurlijk ook best wel geïnteresseerd in hoe smaak wordt beleefd en hoe het ontstaat enzovoort. Maar toch, de focus van moleculaire gastronomie is echt veel meer zo van, wat maakt het lekker? En daar. Sorry. Ja, dus je moet even zeggen. Het stond op een tafeltje.
Oh, een tafeltje.
Ja, sorry. Doe je de deur weer dicht?
Ja,
dit moet er helaas uitgevoerd
worden. Ja, geen probleem hoor. Dat komt helemaal goed hoor.
Het briefje was er ook van afgevallen, volgens mij. Nou ja, goed. Okay.
Kan gebeuren.
Ja, kan. nou ja, ik was toch een beetje een rommelig gezin. Maar die focus, ik denk dus nu dat die richting die moleculaire gastronomie een beetje ingaat, wel weer ook wel inspiratie is voor ja, de levensmiddelentechnologie. Het wordt er ook een onderdeel van, lijkt het. En dat is natuurlijk wel positief in principe, dat ook de grote levensmiddelenconcerns ook daar meer interesse in krijgen. En dat merk je wel, dat hebben ze wel volgens mij, ja.
Ja, ik zie dit persoonlijk, misschien heb ik dat fout ook veranderen, naarmate de vraag natuurlijk naar dingen als alternatieve voedselbronnen en dat soort dingen verandert. Is dat, zie je dat ook gebeuren, denk je?
Ja, zeker. Kijk, maar dan... Ik vind het dus altijd heel moeilijk om dan te zeggen, ja, maar is dat nou moleculaire gastronomie of gewoon conventionele levensmiddelentechnologie? Kijk, die zijn natuurlijk gewoon, als die een trend zien, van nou ja, de consument wil niet meer dierlijk, dan gaan we nieuwe dingen zoeken. En dat doen ze gewoon. Dus daar zijn ze mee bezig. Daar is gewoon een markt voor. Dus dat gebeurt dan. In hoeverre dat richten op het kleinschalige van belang is. Ja, het kan wel. Soms begint het klein. Hè? Dus je kunt ook, ik kan me voorstellen dat ook de het is denk ik wel een soort vehikel om de kennis van de klein van het restaurant weer naar het bedrijf toe te brengen, als het ware.
Ja.
Dus ja. Een moeilijke vraag. Ik heb er niet genoeg overzicht om eigenlijk dat heel duidelijk voor me te zien hoe dat precies werkt.
Ik had nog een andere vraag op naar aanleiding van het fragment van net. Ik dacht dat ze het ook hadden over een beetje over het wereldvoedselvraagstuk. Ik weet niet of ik dat helemaal goed had. Over dat one note by note cooking, dat het ook daarvoor gebruikt zou kunnen worden, dat er meer... Ik weet niet zeker of ik dat goed heb, hoor, maar ik dacht dat zou wel een beetje in contrast staan met het feit dat er dus met dat moleculaire koken en met al die technieken, dat dus eigenlijk best wel veel geld kost.
Ja, precies. Dus eigenlijk, als je het... Kijk, dat moleculaire koken, dus met al die apparaten, ja, dat is een ding. He, dus het is niet, dat is gewoon de high-end van die gastronomie. Alleen, als je natuurlijk kijkt van hoe maak ik iets lekker, dan kan het ook zijn dat je gewoon hele goedkope ingrediënten maakt om iets lekker te maken. Of hele goedkope ingrediënten gebruikt om iets lekker te maken. Dat kan natuurlijk een soort ingang zijn. En volgens mij is dat... Het is in feite een beetje waardevrij in de zin van, ja, je bestudeert gewoon wat voorhanden is. En daar maak je gewoon zo goed mogelijk iets van. Met behulp van al die technieken die dus worden ontwikkeld eigenlijk in die, misschien ook wel tijdens dat note-by-note cooking.
Ja, ja. Dus ja. Het kan zijn dat ze daar iets nieuws ontdekken wat gewoon super goedkoop en geschikt is. Ja, helder.
Ja, bijvoorbeeld, maar goed, ik heb op een gegeven moment ben ik heel veel artikelen gaan lezen over waar cooking in voorkomt, weet je wel. En dan kom ik ook bijvoorbeeld het voorbeeld tegen dat pulp uit, hè, als je appelsap maakt, dan komt er natuurlijk, dan heb je een soort bijrestproduct, dat is pulp van appels. Hmm. Eigenlijk een soort vezels eigenlijk. Ja. En dan wordt dan wel onderzoek naar gedaan, verschillende plekken in de even gekeken van hoe kun je dat nou gebruiken? Kun je dat misschien door beslag doen voor taart of zo? Of om het te verstevigen? En dat lijkt mij eigenlijk een soort voorbeeld. Ja, dat zou ook uit die moleculaire gastronomie kunnen volgen. Dat gewoon mensen even heel serieus gaan kijken. Nou, wat kunnen we nou bijvoorbeeld met dat restproduct doen?
Ja.
Vanuit een gastronomisch perspectief eigenlijk.
Ja, nou, we hebben het nu gehad over reacties in biefstuk, de rol van wetenschap in de keuken. Maar het leukste deel van de wetenschap, vind ik persoonlijk, komt natuurlijk voort uit nieuwsgierigheid. Waarbij, het nut misschien onbelangrijk is.
Mm.
Daarom gaan we het ter afsluiting... Nou, leek het me leuk om het ter afsluiting even te hebben over... of te luisteren naar een fragment van een YouTuber, Louis Wise. En hij gaat de belangrijkste culinaire vraag ter wereld proberen op te lossen.
A couple years back, someone on Reddit asked a question. Assuming kinetic energy is converted into heat, how hard do you have to slap a chicken to cook it? And with a little questionable math, Reddit came up with an answer. You'd have to slap the chicken at approximately 3,825 miles per hour, or just less than Mach 5. That's a little bit impractical, and so through the transformative power of the internet, the question slowly morphed into how many human-powered slaps would it take to cook a chicken, where the most commonly cited answer is about 23,000. This is the perfect setup for a YouTube challenge video, and so dozens have tried their hand and failed to cook a chicken using only slaps, with some going so far as to say it is completely impossible to do so. But to me, this seemed inconclusive. Somebody needed to get to the bottom of this once and for all, and it seemed like that someone was gonna be me. Since people are imperfect, I'd need a proper rig to test this scientifically. This math doesn't even factor in cooling from the environment. If we were gonna even warm this chicken up, let alone cook it, we were gonna need to be slapping way faster and more consistently than your average human could. We got some really cool initial results. Warming a chicken 20 to 30 degrees above ambient temperature with nothing but the power of slaps is nothing to sneeze at. But to warm the chicken past this point, you need to add even more energy, which, while possible, also destroys the chicken in the process. This really looks like it should work on paper, but every time our test showed the same thing. The chicken gets destroyed before you can get it up to temperature. And so, as much as it pains me to say this, this one ain't reality.
Zo, een hele interessante, maar volkomen nutteloze vraag die hier opgelost werd. Jan, stel je voor dat geld geen rol zou spelen. Wat is dan een culinaire vraag die je het liefst zou willen oplossen?
Nou, niet deze. een culinaire...
Of een uitdaging, mag ook.
Uitdaging die...
Nou, ik zou wel willen weten, dat is misschien een hele makkelijke vraag, maar misschien weet Jan het antwoord wel. Als je een ei bakt, dan krijg je altijd van die doorzichtige, harde randjes eraan, tenminste ik. En dat schijnt dus helemaal niet gezond te zijn. Is er een manier om dat niet te krijgen?
Je bedoelt van die bruine randjes?
Ja, doorzichtig zijn ze meestal.
Ik weet echt niet zo goed wat je bedoelt. Ze zijn dus niet een beetje, het is niet uitgedroogd, maar het is juist heel snotterig.
Nee, wel uitgedroogd, het is hard.
Oh ja.
Harde
ja.
Randjes.
Hoe bedoel je dat? Het simpele antwoord is, als je dat niet wil, ik weet trouwens niet of het echt ongezond is hoor, maar als je dat niet wil, dan zou je toch de temperatuur wat minder, dus een deksel op de pan, zodat de warmte ook bovenin kan komen. En je zet het pitje een beetje laag, zodat het niet te heet wordt. Want het is uitdroog, hè? Dus het wijst erop dat het dan... En Maillard is bruin, dus het is Maillard-reactie geweest. Dus het is heet geworden. Dus, ja. En het ei heeft niet meer nodig dan 70 graden uiteindelijk om te stollen.
70 graden, oké. Okay.
Als je het langzaam doet, met weinig warmte, dan wordt het niet te heet.
Oké, dankjewel.
Ja, goh, dit is wel een moeilijke vraag. Die had ik graag wat langer over nagedacht.
Ja, ik heb hem net verzonnen voordat we de uitzending begonnen.
Ja, nee, ik heb geen grote vragen. Nee. Ik denk wel dat Eke, die is nu bezig met vegan substitute dingen. En die is wel, volgens mij... is een leuke manier, is echt een stevige kaas op een beetje... Nou, dat lijkt mij ook een hele leuke. Ik weet niet of mijn hart er helemaal ligt, maar je maakt een stevige kaas op basis van tofu.
Mm-hmm.
Je hebt dus bijvoorbeeld Chinese cheese, dat is gefermenteerde tofu. En dat is maar dat is wel heel erg zout. Dus als je wat meer een beetje... in de kaashoek gaat zitten, het niet heel zout is. Mm-hmm. Maar dat je wel tofu gebruikt als basisingrediënt en geen melk. Zeg maar.
Mm-hmm.
Want dat, ik weet wel dat daar enorm mee geworsteld wordt om dat goed te krijgen. En dat lukt een beetje, maar niet heel goed. En het mooiste zou ik dus ook vinden dat de fermentatie dus gaat zorgen voor de smaak en dat je er geen poedertje bij hoeft te doen. Want dat gebeurt nu vaak. Hè? Met vegan kaas wordt er een smaakstof aan toegevoegd.
Ja, ja, ja.
En die is dan bijna al een beetje hetzelfde.
Helemaal top. Dat klinkt als een heel goed antwoord. En nog eens praktisch ook. En dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van de uitzending. Ik wil ten eerste natuurlijk mijn gast hartelijk bedanken. Jan Groenewold, heel erg bedankt voor het aanschrijven. Mijn co-presentator Marielle Doedens, bedankt dat je erbij was. En beste luisteraar, bedankt dat u hebt geluisterd natuurlijk. Wil je deze of alle andere afleveringen nog eens terugluisteren, kan dit uiteraard op www.radiosommerdam.nl. Verder zijn de afleveringen ook terug te vinden op SoundCloud, iTunes en Spotify. Wil je reageren op deze uitzending, dan kan dat via Facebook, Twitter, Instagram of stuur een mailtje naar redactie@radiosommerdam.nl. Volgende week presenteert Teuntje van Heesen een uitzending over onderwijsgelijkheid in high dosage tutoring. Luisteren dus. Voor nu wens ik iedereen nog een hele fijne zondagmiddag.